Ja, een woord van verwachting. Ik wilde vanmorgen eens even beginnen om erin te komen bij Psalm 52. Psalm 52. Is voor mij een heel bijzondere psalm, eigenlijk al heel veel jaren. Want daar zit een verhaal aan vast, om dat heel even erbij te vertellen. Ik weet nog dat ik nog maar pas begonnen was met het woord te brengen. En ja, zoiets, dat vergeet je dan nooit meer. Ik ging zo her en der rond in het land om hier en daar te spreken. En het was de laatste zondag van 1969. En toen mocht ik preken in Steenbergen, in Brabant. Nou, dat was een hele reis. Ik had nog geen auto. En het was een heel koude, sombere decemberdag, 28 december. En ik ging daarheen naar Steenbergen. Ik was er ook nog veel te vroeg. En ik had ook het gevoel dat het helemaal niet ging. Ik hield mijn preek en ik dacht, nou ja, het wil gewoon niet. Het gaat niet. Ja, dat is ook wat. Nou, dan maak je zo'n hele reis. En dan heb je ook nog het gevoel dat het eigenlijk niet goed overkomt. Je komt er niet doorheen. Nou, dat was eind december, toen werd het begin januari. En ik dacht, nou, hoe moet dat nou verder? En toen begin januari, spreken in het oosten van Groningen, Winschoten en Beerta. En ik vergeet het nooit, toen kreeg ik Psalm 52. En daar heb ik over gesproken. En dat was voor mij eigenlijk zo'n geschenk. Het was net alsof het opeens helemaal open ging en tot mijn eigen verbazing, net of het helemaal nieuw werd. Dat woord van God ging open en dat woord dat werd helemaal nieuw en het begon te stromen. En ik dacht, oh wat mooi, dus zo kan het ook. Ja, en sinds die tijd, dat was dus januari 1970, is die Psalm 52 voor mij een soort juweeltje. En af en toe dan komt dat weer terug. En dan denk ik, eens even kijken. Oh ja, hij is er nog. Ja, die Psalm 52 is er nog steeds. En vanmorgen in de trein zat ik er nog zo weer eens even in te lezen. En weet je wat nou zo mooi is? Dat is dan een psalm van David. En David die heeft dan een heel moeilijke periode in zijn leven. Want dat staat daar in dat tweede vers. Dat Doeg de Edomiet gekomen was en Saul te kennen gegeven en tot hem gezegd had, David is gekomen ten huize van Achimelech. Nou heeft dit alles te maken met verwachting. Dat zult u zo meteen wel gaan ontdekken. Maar daar zie je tegelijk ook, verwachting kun je soms ergens vinden waar je het misschien niet zou denken. Verwachting zomaar in Psalm 52. Misschien kun je wel zeggen dat de psalmen toch ook heel sterk het boek zijn van de verwachting. Oh, en David, ja, die moet weer vluchten. Dat staat ook al in het Wilhelmus. als David moesten vluchten voor Saul den Tiran. Ja, ons volkslied, daar staat het ook in. Nou, David moet vluchten voor Doeg. En toen vanmorgen viel het mij opeens op. Dat was dan weer nieuw voor mij. Dat ik dacht, hé, die naam Doeg, Doeg. Als je de letters van de naam Doeg optelt, dan heb je dezelfde getalswaarde als David. Dat is allebei 14. Dat is ook wat. Dus ze staan hier als tegenpolen. David, David, dat is 14. En Doeg, dat is ook 14. Het is net alsof ze elkaars tegenpool vormen. David als type van de Christus en Doeg als type van de antichrist. Ja, hetzelfde getal. 14. En 14, dat is ook het getal van de hand. De yad, dat is ook 14. Maar welke hand wordt het? De linkerhand of de rechterhand? En dus je zou kunnen zeggen, David is de rechterhand, Doeg is de linkerhand. En David is de hand van God en Doeg is de hand van het kwaad. En die staan daar tegenover elkaar. En Doeg pleegt verraad. Dus Doeg is een soort type van Judas, de verrader. En die is naar Saul toegegaan en die heeft gezegd, ik weet waar die zit. Ik zal het u wel even vertellen. Een Edomiet. Moet je opletten, daar heb je ook weer de tegenhanger, Edom. Edom, dat is Esau. En daar heb je ook weer de tegenstelling, Jacob en Esau. Dat komt later ook weer terug. Want Jezus is uit de stam van Juda. En Herodes was ook een Edomiet. Herodes. Ook weer zo'n tegenspeler. En dan is die Doeg daar gekomen. En nu is het wonderlijke van die Psalm 52. Dat David gaat in dat lied, in die psalm, de tegenstander toespreken. Hij zegt, Doeg jongen, moet wat tegen je zeggen. Ja. Want dat staat daar dan in dat derde vers. Wat beroemt gij u in het kwaad? O gij geboor, o gij geweldige, gij held. Wat verbeeld je je eigenlijk? En dat vind ik toch ook wel heel ontroerend. Af en toe die vijand even op zijn plek zetten. Ze denken dat ze alles kunnen. Dat zie je vandaag de dag ook. Daar hadden we het nog even over toen we hierheen reden. Ja, ze denken dat ze een perfect systeem hebben en er hoeft maar even iets te gebeuren en alles ligt plat. Wat beroemt gij u? Wat verbeeld ge u wel? En dan, dat vers 3b. Oh, en dat vind ik altijd zo schitterend. Dat is voor mij toen. Toen ik die psalm voor het eerst kreeg, zo'n kostbare regel geworden. Gods goede tierenheid duurt toch de ganse dag. Dan lees ik het in de NBG-vertaling van 1951. En dan denk ik, oh wat is dat mooi, hè? Nou, dat zou je eigenlijk moeten inlijsten. Boven je bureau hangen. Of boven je bed. Ah, geset eel. De goede tierenheid van God. Kol hayom. Al den dag. Nou. Prachtig, hè? Die goede tierenheid van God. Nou, daar is de verwachting van David op gebaseerd. Net alsof David tegen Doeg wil zeggen, ach jongen, daar kun jij toch niet tegen op. Die goede tierenheid van God, die duurt toch langer. God heeft de langste adem. Nou, dat is ook fundamenteel voor onze verwachting. God heeft de langste adem. De tegenstander gaat rond als een briesende leeuw. En dan staat er zo in Openbaring, wetende dat hij weinig tijd heeft. Daarom heeft de duivel altijd de zenuwen. Ja. En die zit constant op zijn horloge te kijken, want die denkt ik moet opschieten. Ja. En God heeft de rust, er staat ook telkens in het boek Openbaring, die op de troon gezeten is. God zit. De boze draaft rond en God zit. Daar heb je nou het hele verschil, dat is ook het fundament van onze verwachting. Hoor je bij degene die ronddraven of hoor je bij degene die zit? Ja, dat is een heel andere wereld. Staat ook in Psalm 12, de goddelozen draven rond. Ja. Ja, die moeten wel. Want die hebben altijd het gevoel, nou, we moeten opschieten. Want anders gaan we het verliezen. En God zegt, ik ga toch winnen. Ja. God is zeker van zijn zaak. En Jezus Christus is ook zeker. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Oh. Zie je, dat is het, hè. Hij die op de troon gezeten is. Zitten. Dat is eigenlijk ook een sleutelwoord. En die geset eel staat er dan hier in deze psalm. De verbondstrouw, want goedertierenheid, dat is eigenlijk de verbondstrouw van God. Dat is dat God zegt, ik heb een verbond met je en ik blijf trouw aan mijn verbond. Ik ben je bondgenoot. God is altijd de bondgenoot van de mens. En dat bondgenootschap, zo zou je het ook kunnen vertalen, het bondgenootschap van God. Kol hayom, al den dag. Ja. Het is net alsof David haast een beetje meewarig kijkt naar die Doeg. Van ach jochie. Wat loop je nou te rennen en wat zit je nou allemaal listen en lagen te bedenken? Ja. En dan is dat in wezen de sleuteltekst. Die tweede helft van vers 3. Nou, ik lees even verder. Want dan staat er uw tong. Ik lees het hier uit de Statenvertaling. Denkt enkel schade. Vers 5. Gij hebt het kwade liever dan het goede. De leugen dan gerechtigheid te spreken. Gij hebt lief alle woorden van verslinding en een tong van bedrog. En dan komt het vers 7. God zal u ook afbreken in eeuwigheid. Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken. Ja, hij zal u ontwortelen. Mee Eretz Chaim uit het land der levenden. En de rechtvaardigen, de tzadikim, zullen het zien en vrezen en ze zullen over hem lachen. Maar nou komt het. Want wat voor mij heel bijzonder was en nog steeds, dat zijn die laatste verzen. Vers 10 en 11. Dus die tegenstander wordt ontworteld. Let op het contrast. Daar zit de woordstam shoresh in, wortel. Die wordt ontworteld. En dan daartegenover in het tiende vers, maar ik. Oh, dat is mooi. Maar ik. Ba'ani staat er in het Hebreeuws. Dat komt 28 keer voor in de psalmen. Maar ik. Elke keer zie je dat. Dat mensen soms het gevoel hebben van, ja maar, waar gaat het allemaal naartoe met deze wereld? En het lijkt wel alsof de tegenstander het gaat winnen. Lees de krant maar en zie maar hoe het zich allemaal gaat voltrekken. En dan opeens, wa'ani, maar ik. Dat die psalmdichter, dat die David zegt, ben er ook nog. God zij dank, ik ben er nog. Maar ik. Ja. En wat vertelt hij dan? En dat is die verse 10 en 11. Dat is om zo te zeggen het getuigenis van David. Hij gaat zijn getuigenis geven. Maar ik zal zijn als een groenende olijfboom in het huis van God. Nou, dat vind ik zo'n prachtig beeld, die olijfboom. Terwijl die moet vluchten. Terwijl die het gevoel heeft, ik ben nergens thuis, overal even. Dan weer in een spelonk. Dan weer verstoppen. Dan weer wegkruipen. Hij zegt ook ergens, er is maar één schrede tussen mij en de dood. Ik weet nooit vandaag of ik er morgen nog zal zijn. En toch zegt hij, maar weet je wat ik ben? Ik ben een groenende olijfboom. En een olijfboom, dat is een gezalfde. Dat is een gezalfde. Nou, hij was ook gezalfd. En dat mogen wij overnemen. Ah, oh, dan ben je een gezalfde des Heren. Want 1 Johannes 2 zegt, gij echter hebt een zalving van de Heilige. Dat was de laatste preek van de Berg van IJsinga. Daar sprak hij over in Amsterdam. Gij hebt een zalving van de Heilige. Zijn laatste preek. Oh, mensen, kijk, dat is nou, hè. David zegt, hij zegt niet, ja, ik ben een takje dat al bijna is afgehouden. Hij zegt niet, nou ja, ik ben een stukje brandhout. Nee, hij zegt, ik ben een boom en dan ook nog, ik ben een olijfboom. En dan ook nog een groenende olijfboom. En waar? En dat is helemaal mooi, in het huis van God. Dat is je plaats. Kijk, verwachting begint altijd met dit eerste punt. Waar is je plek? Je plaats is in het huis van God. Oh, zij zullen groeien in de voorhoven van onze God. En dan denk je, kijk, dat is wat David op de been hield. Daardoor kon hij het volhouden. Al die tijd dat hij in angst en soms onzekerheid verkeerde. Maar mijn plaats is in dat huis des Heren. En ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwiglijk en altoos. Ik zal u loven in eeuwigheid, vers 11. Le olam. Dat is ook heel mooi. Ik zal u loven, of eigenlijk ik zal u danken. Le olam. Heel de eeuw door. En dan, ik zal uw naam verwachten, want die is goed, ten overstaan van uw gunstgenoten. Nou, hier heb je de kerntekst. De centrale tekst voor deze dag, wat is onze verwachting? En dan zegt David, ik kan het in een paar woorden zeggen. Ik zal uw naam verwachten. Dus als ze je nu vragen, kun je je toekomstverwachting even in het kort vertellen? Dan kun je als antwoord geven, Psalm 52 vers 11, ik verwacht zijn naam. Daar zit alles in. Wat verwacht u? Oh, er zijn mensen die verwachten allerlei gebeurtenissen. Oh, dat is ook goed en daar wordt ook van alles over beschreven. En je kunt heel veel details gaan noemen. Maar af en toe is het goed om weer eens even de grote lijn te pakken. De grondstructuur van onze verwachting. David zegt, ik verwacht uw naam. En over die naam kan ik één ding zeggen. Ki Tav, die is goed. Ja, die is tof. Nou, daar ligt in wezen het oergeheim van alles wat wij kunnen en mogen en zullen verwachten. Ik verwacht zijn naam. Dus in feite, als je het wilt hebben over verwachting, ga dan maar eens kijken naar de naam van God. En als je die naam van God gaat spellen en gaat ontdekken, dan is dat ook de invulling van je verwachting. Hoe meer je weet van de naam van God, hoe meer verwachting je ook zult hebben. Dus in feite komt het erop neer, terug naar de basis. De oergrond van onze verwachting. En dan zie je ook dat contrast, hè. Eerst wordt er verteld, die goddeloze wordt ontworteld. En dan daartegenover, ik ben als een groenende olijfboom. Geplant in het huis des Heren. Gods naam. Om bijvoorbeeld maar eens even iets te noemen over die naam van God. Gods naam. Een van die namen, die vind je bijvoorbeeld in Genesis 18. Genesis 18 vers 25. Nou, daar heb je dan een heel wezenlijk aspect van die naam. Genesis 18, 25e vers. Want weet u, dat vind ik zo mooi. Die naam van God, die kom je op het spoor. Soms zomaar op verborgen plekjes in de Bijbel. Oh, dat is echt schatgraven. Spoorzoeken. Het kan zomaar zijn dat je die naam van God ergens tegenkomt op je levenspad. En wat staat er dan in Genesis 18 vers 25? Abraham is daar bezig voorbeden te doen voor Sodom. En dan staat er aan het eind van vers 25. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. Nou, daar heb je een naam van God. Shofet kol haaretz. Rechter van de ganse aarde. En dan moet je bedenken, wat is rechter? Dat betekent rechtzetter. Nou, dus als je alleen al die naam van God hebt, dat je je weer bewust wordt, u bent de rechtzetter van de hele aarde. Dat gaat hij doen. En dat is nou toch zo mooi. Moet je eens even kijken. Die naam wordt dus al geopenbaard in Genesis. Die naam die staat, om zo te zeggen, als een program, programmatisch. God zegt, zo ben ik. Abraham heeft het geweten. En Abraham heeft het uitgesproken, zomaar even en passant, al biddende. Dat is wonderlijk. Al biddende krijg je verwachting. Abraham is midden in zijn gebed. En al biddende gaat de hemel voor hem open. En soms kun je al biddende meer zeggen dan je misschien zelf weet. En Abraham spreekt het uit, gij zijt de shofet kol haaretz, de rechtzetter van de ganse aarde. En voel je, daar gaat het naartoe. Die naam uit Genesis 18, die gaat God nog altijd waarmaken. En als we het hebben over toekomst en over wat het gaat worden, dan kun je zeggen, oh, dit is bepalend. God gaat de hele aarde rechtzetten. En dus ook allen die op de aarde wonen. Dus in wezen, het fundament van de verzoening en de verlossing en het herstel, dat ligt al in Genesis 18. Want God zegt, ik ga recht zetten. En niet een beetje, niet hier en daar een stukje, maar kol ha'aretz, de ganse aarde. Oh, daar staat God garant voor. Zijn naam is de garantie. Dat is de garantie. En in Psalm 7 staat dat ook. Hij is de shofet tzaddik. Psalm 7 vers 12. Hij is de rechtvaardige rechter. Oftewel de waarachtige rechtzetter. Psalm 7 vers 12. Nou, ik noem u nog één naam van God. Je hebt natuurlijk ook, ja, de naam die God aan Mozes openbaart, aan Moshe. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Maar er is nog een prachtige naam, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 vers 29. Oh, dat is ook heel kostbaar. Dat is ook één zo'n kleine, haast verborgen tekst, die dan zomaar opeens tot je hart gaat spreken. 1 Samuel 15. En dan het 29ste vers. En dan is het goed je even bewust te zijn. Dat staat daar op een heel kritiek punt. Want verwachting, kijk, dat is het. Verwachting wordt vaak geboren in de crisis. Moet je maar onthouden. Het kan zijn dat je het gevoel hebt en nu, het wordt helemaal niks. Het loopt dood. Verwachting kan juist geboren worden op een doodlopende weg. Tom Naastenpad zegt dat ergens. En als alle wegen doodlopen, dan zegt het volk van God, er is geen ander begin dan bij u. Voel je, dat is het. Als alle wegen doodlopen, wat zeggen we dan? Volk van God, er is geen ander begin dan van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Oh, als alles doodloopt, dan ga je terug naar het begin. En dan zeg je, Heere God, gij zijt het begin. En dus verwachting wordt vaak geboren in de crisis. Dan denk je, nou staan we voor een gesloten deur. En het zit allemaal potdicht. En dan zegt God, zal ik eens een venster voor je openen. Ik heb nog wel een venster voor je. Oh, dat is het, hè. En dan sta je voor het venster, net als Daniel. Open vensters naar Jeruzalem. Alles was dicht. Hij mocht niks vragen, hij mocht niet bidden. Maar Daniel staat voor zijn open venster. Oh, dat is het geheim, hè. Wij zijn mensen van het open venster. Ja. En dan staat er in 1 Samuel 15, moet je even kijken. Oh, dan is het koningschap van Saul afgelopen. Saul heeft gefaald. En David is er nog niet. Daar zit je tussen Saul en David in. De eerste koning Saul gaat af. De tweede koning David moet nog komen. En daartussen, niemands land. Je zit tussen het niet meer en het nog niet. Je zit tussen gisteren en morgen. Je zit net in het vacuüm. Want Saul heeft gefaald. En de mantel wordt afgescheurd. Saul is demissionair. En dat is hij nog een hele poos gebleven. En dan staat er in 1 Samuel 15, in vers 29. En ook liegt hij. Ja, de net zag Israël niet. En het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets zou berouwen. Nou, een prachtige naam van God. Moet je eens even kijken. De Netzach Israël. Netzach Israël. En hoe gaan we dat nu vertalen? Want dat is ook weer die naam van God, hè? De Statenvertaling zegt, hij is de overwinning van Israël. Het wordt soms op heel verschillende manieren weergegeven. Maar weet u wat het eigenlijk betekent? Netzach, Netzach. Dat is in diepste zin de duurzaamheid, de blijvendheid van Israël. Netzach, dat is duurzaam. En ik vind het zo mooi dat dat een naam van God is. Want weet je wat dat betekent? Dat God zegt, Israël zal altijd blijven bestaan. Weet je waarom? Omdat God de duurzaamheid is van zijn volk. De bestendigheid, ja, de onverstoorbaarheid, zou je haast zeggen, van zijn volk. Voel je, dat is het. Ze kunnen van alles proberen. Ze kunnen proberen dat volk te schudden en ze kunnen proberen om het aan te tasten en weg te schuiven. Maar God zegt, ik ben de Netzach Israël, de duurzaamheid. En daarom, als iets duurzaam is, dan bederft het niet. Dan gaat het nooit voorbij. Elie Wiesel, de Joodse schrijver, zegt dat ergens, en dat is best heel ontroerend. Hij zegt, na de oorlog kwam ik in Warschau. En ik bezocht daar de synagoge op de dag van de verwoesting van de tempel. En er waren nog 12 Joden in Warschau. Voor de oorlog, duizenden. En na de oorlog, daar zaten we met 12 Joden in de synagoge in de hoofdstad van Polen. En we treurden over de verwoesting van de tempel. Maar hij zegt, eigenlijk treurden we over Polen. Toen vandaar, vertelt hij, ging ik naar Moskou. En daar was een van de Joodse feesten. En jonge Joodse mensen dansten door de straten van Moskou. En hij zegt, toen ik ze dat zag doen en ik zag ze daar springen en dansen, met de Torah rollen in de arm. Toen dacht ik, dit is de Netzach Israël, de duurzaamheid van Israël. Ze zijn er nog. Dat volk van God, onverwoestbaar. Maar waarom? Vanwege die ene. Vanwege God zelf. Israël heeft het niet vanuit eigen kracht. Wij hebben het ook niet vanuit onze eigen bronnen. Maar weet je waarom er nog een gemeente is? Weet je waarom er nog een schepping is? Omdat God de duurzaamheid is van zijn schepping. Hij draagt ze door zijn kracht. Door dat eeuwige woord. Nou, dat is de naam. De naam van God. En voor mij is dat heel kostbaar. Dat als ik kijk naar deze wereld, naar deze tijd, dan denk ik, dit is mijn anker. Dit is het anker voor mijn verwachting. God is de duurzaamheid. Er is heel veel wat aan bederf onderhevig is. Er is heel veel wat komt en gaat. Maar, oh, dan moet ik denken aan een lied. Dat werd dan wel gezongen. Op de school waar mijn dochters vroeger zaten. En dat vond ik een heel mooi lied. Alles komt en gaat totdat het voortbestaat. Moet je eens over doordenken. Alles komt en gaat totdat het voortbestaat. En waarom bestaat het voort? Omdat hij de netzach is van zijn mensen. God zegt, ben je er nog? En dan kijk je hem aan en je zegt, ja, dankzij u ben ik er nog. Ja, en dan kunnen ze je misschien heel veel afpakken. En het kan zijn dat je aardse leven soms zomaar voorbij gaat. En het kan zijn dat er in deze wereld heel veel wordt afgebroken. Maar één ding toch staat ongeschokt. Dat hechte fundament. Voel je? Dat staat ongeschokt. In eeuwig schrift op berg en rots staat zeer een woord gegrond, zegt een oud lied. Oh mensen, net zag Israël, die twee woorden. Schrijf ze in je hart. Bewaar ze van binnen. Waar je ook komt en waar je gaat. Ik denk dat dat ook het geheim geweest is van Paulus. Want dat is wonderlijk, hè? Dat boek Handelingen, dat eindigt zowat met een schipbreuk. En als je dan aan Paulus vraagt, wat heb je nou nog? En dan zegt hij, kijk, ik heb nog een paar planken. En ik heb nog wat wrakhout. Want dat staat er aan het eind van Handelingen 27. Deels op planken, deels op wrakhout. Nou, dat is ook wat. Daar eindigt het boek Handelingen mee. Wat heb je nog? Oh, ik heb nog een paar plankjes. Kun je daar nog een schip van maken? Nou, ik denk het niet. En ik heb nog wat wrakhout. Nou, wat wil je daarmee? Nou, niet veel. Maar als je Paulus in de ogen kijkt, dan zegt hij, maar ik heb nog één ding. Ik heb die netzach Israël nog, hè. Ik heb die naam van God nog. En met die naam van God kom ik aan de overkant. Met die naam van God kom ik in Rome. Met die naam van God, als het moet, kom ik in Spanje. Met die naam van God kom ik tot de uitersten van de aarde. En die naam van God, met die naam van God, net zag Israël, kom ik ook bij de uitersten van de tijd. Ja, kom ik ook in de eeuwen der eeuwen. Daar kom je alle aionen mee door, met die naam van God. Oh, dan vaar je als het ware over de zee van de tijd. Want de tijd is het water in het Hebreeuwse denken. Oh mensen, en dan ga je door de zee van de tijd, door de zee van de aionen. En dan zeg je, schipper, mag ik overvaren? Ja? Moet ik dan ook tol betalen? Nee, want de tol is al betaald. De prijs is betaald door die ene. Jezus is de trouwe bootsman die ons altijd veilig leidt. En dan kom je over de zee van de aionen naar de overkant. En wat is de naam die staat op de vlag van je schip? Netzach Israël, de duurzaamheid van Israël. Nou, even pauze.